Midden op straat bidt hij hardop voor vrede voor Israël. In Nederland, maar ook in Israël, houdt hij met zijn stichting Presence gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten. Israël is daarbij een belangrijk thema. Waarom speelt gebed zo'n belangrijke rol ook in dit onderwerp? In de studio Wim Hoddenbach, oprichter van Presence. En met hem bespreken we waarom hij niet kan en zal stoppen als christen achter Israël te staan. Wim, van harte welkom.
Dankjewel, Sarah.
Ja, veel mensen kennen jou van de lezingen die je geeft van stichting Presence, waar je ook vaak spreekt over aanbidding, over gebed. Als iemand jou nou voor het eerst hoort praten over Israël, hoe leg jij aan zo'n persoon uit waarom dat onderwerp Israël zo belangrijk is voor jou?
Ja, ik zal eigenlijk als eerste zeggen dat Israël bijna elke pagina van de Bijbel voorkomt. Mm-hmm. En dat alleen daarom al het heel interessant is om historisch gezien over Israël te spreken. Ik geloof dat Israël vandaag ook heel belangrijk is, maar ook historisch gezien. Dus mijn liefde voor de Bijbel heeft geleid tot mijn liefde voor Israël.
Ja.
En ik ben zelf ook weer een product van gewoon alles wat Israël heeft geboden. Want ik,
als christen bedoel
je? Als christen, ja. Dus dat verklaart voor mijzelf al mijn liefde voor Israël.
Ja, nou ja, daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Ook nog over een heleboel andere dingen. Maar eerst even kort een nieuwsbericht. Want vanochtend werd bekend dat het concertgebouw in Amsterdam de Israëlische zanger Shai Abramson alsnog gaat toelaten. We hebben het daar in eerdere uitzendingen ook over gehad. Eerder had het concertgebouw aangegeven dat ze die Israëlische gazan wilde weren van het jaarlijkse Chanukka-concert. Als christen voor Israël hebben we daar ook de afgelopen week dagelijks geprotesteerd voor het concertgebouw, omdat we het daar niet mee eens waren. Maar vanochtend kwam dus het nieuws dat die kantoor in een soort van aangepaste vorm toch mag komen. Wat dacht jij toen je dat nieuws hoorde?
Ja, het is eigenlijk voor mij een mengeling van twee dingen. En dat is eigenlijk heel vaak als het gaat om nieuws over Israël. Mm-hmm. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend blij. Ik denk net als jij dat het is dat het voor een deel doorgaat. Absoluut. Op een aangepaste manier. En ik heb natuurlijk ook met heel veel dankbaarheid gezien hoe Christen voor Israël daar voor de deur heeft gestaan. Mm-hmm. En hoe daar ook telkens een grote groep bij kwam. En ik denk ook voor de zichtbaarheid naar de media toe is het ook goed om te zien dat we dingen ook gewoon niet zomaar laten gebeuren.
Nee.
Mijn vrouw was laatst ook bij een demonstratie in Rotterdam, bij de universiteit. En op andere plekken.
Ook vanwege een Israëlische docent daar.
Precies, ja. En al sta je daar misschien niet met honderden mensen, maar je laat zien dat we het niet zomaar voor lief nemen wat er gebeurt.
Nee.
En dus ik zag heel mooi hoe Christen voor Israël daar het initiatief voor nam. En op dat moment dacht ik al, dit is zo duidelijk. Met die banner die er stond en die verwijzing ook gewoon naar wat er in het verleden op dezelfde plek ook is gebeurd. Dus ik dacht, dit kan niet zonder gevolgen blijven. Nee. Maar
Nou, ik wil niet de eer helemaal bij Christen voor Israël
zetten.
Nee,
dat snap ik.
Maar goed, er is een soort van tussenoplossing gevonden. Want in plaats van een openbaar middagconcert komt deze kantoor nu in de avond twee privéconcerten geven. Dus je kan niet zomaar als buitenstaander een kaartje kopen. Maar op uitnodiging kan dat weer wel. Vind je dat een goede oplossing?
Ja, ik denk dat samen met Centraal Joodse Overleg is dit mm-hmm. is eigenlijk een soort compromis bereikt.
Ja.
En toen ik het las, dacht ik wel, hier is wel heel goed over nagedacht. Mm-hmm. Allemaal punten en komma's zijn, juridisch is dit goed doordacht. En ik hou de gemengde gevoelens die ik eraan overhoud, is dat er staat van, ja, het heeft niets te maken met het Jood zijn of met het Israëli zijn. Maar bijvoorbeeld IDF is ook gewoon opgericht om Israël te beschermen. Is een leger dat Israël beschermt. En het feit dat je bij IDF ook zingt, mm-hmm. betekent natuurlijk niet dat je geweerd moet worden in Nederland.
Nee.
In een concertgebouw dat een beladen verleden ook heeft. Dus ik denk dat
het is een goede stap dat ze teruggekomen zijn op hun eerdere besluit.
Ja, ik ben er blij mee.
Nou,
dat onderstreep ben ik er blij mee.
Goed zo. Waar is bij jou de liefde voor Israël ontstaan?
Mijn familie woont in Israël.
Mm-hmm.
Een deel van mijn familie. Onder Tiberias. Dus ik ben eigenlijk, ja, zij woonden er al op het moment dat ik geboren werd. Dus Israël was een deel van mijn leven ook. Mijn neef en nichten wonen daar. Dat is eigenlijk gewoon mijn liefde voor het land. Is daardoor eigenlijk al heel jong al binnengekomen.
Met de paplepel ingegoten.
Dus,
maar is dat ook iets wat je op een gegeven moment zelf bent gaan zien? Want ik kan me voorstellen, als je familie uit een bepaald land komt, dan heb je wat met dat land. Gewoon een leuk land. Hè? Je komt er graag op vakantie en zo. Maar is het meer dan dat?
Ja, ik kom ook uit een geloofstraditie waar eigenlijk werd gezegd, als je Israël leest in de Bijbel, dan gaat het ook echt over Israël.
Mm-hmm.
En dat was in een tijd, zoals eigenlijk tot op de dag van vandaag, dat heel veel kerken Israël vergeestelijken. En alles wat met Israël te maken heeft toepassen op vandaag de kerk.
Mm-hmm.
Dus ik ben de Bijbel eigenlijk van jongs af aan gaan lezen met een liefde voor gewoon ook het woord Israël. Mm-hmm. En voor het land. En dus de landbelofte bijvoorbeeld is voor mij ook heel belangrijk.
Ja, leg eens uit.
Ja, de Heere God zegt natuurlijk in de Bijbel in Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17 en zo verder, dat het een eeuwigdurende belofte is. Mm-hmm. Die nooit eigenlijk herroepen is. Niet eigenlijk, die nooit herroepen is. En die natuurlijk door Paulus wel dan later ook wel geestelijk ook wordt toegepast. Maar ik leerde dus, als het over Israël gaat, tot helemaal ver in alle boeken van de, zowel het begin van de Bijbel tot aan het einde van de Bijbel, altijd gaat het ook echt over het land, over het volk.
Ja.
En daar krijg je ook een liefde voor Israël door. En ik weet nog, ik was nog niet eens zo lang geleden, misschien 5 of 7 jaar geleden, was ik in Libanon. Mm-hmm. En daar werd dan gesproken, ik was er ook op een christelijke universiteit in Libanon. En er werd gezegd, je mag niet het woord Israël noemen. En dat werd dan denigerend, werd dat dan een beetje Lala-land genoemd. Mm-hmm. Of meer academisch werd het land van het zuiden genoemd. En toen zei ik ook tegen hen, hoe kun je jezelf christen noemen? En dan en gewoon eigenlijk op elke bladzijde van de Bijbel het woord van het land
weglaten.
Ja, waar alles is begonnen weglaten. Mm-hmm. Dat kon ik me niet voorstellen. En dat komt dus vanuit mijn opvoeding en vanuit mijn
Wat zei je toen? Toen je dat vroeg?
Ja, dat was natuurlijk gewoon politiek. Ja. Ze waren bang. En ik was ook met een organisatie die ook zei dat dat niet mocht. Ik heb dat zelf overigens wel gewoon gedaan. Mm-hmm. Ik ben er niet in meegegaan.
Nee. Maar, ja. Nu praat je ook, je geeft veel lezingen in het land. Mensen kennen jou van Stichting Presence. Daar gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Maar je spreekt ook vaak over het zegenen van Israël. De roeping van de kerk om daarin trouw te zijn. En tegelijk roept dat ook bij sommige mensen de vraag op van, ja, hoe voorkom je dat liefde voor Israël een overtuiging wordt tegen iets of iemand anders.
Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld inderdaad tegen de Gazanen of
tegen de Palestijnen. Ja.
Ja. Ja, laatst was ik in Israël in Jeruzalem en toen ontmoette ik een hulpverlener die ook in Gaza veel was. En hij zei dit ook tegen mij. Hij zei, jij houdt van Israël, maar daarmee kies je ook tegen bijvoorbeeld Gaza.
Mm-hmm. Is dat zo?
Ik vertelde hem dat niet zo was. En ik zei dat wij eigenlijk allemaal worden opgeroepen om Israël te zegenen. Dat zie je ook elke keer opnieuw in de Bijbel. En Israël zelf, als je bijvoorbeeld Psalm 117 leest, loof de Heere allegij volken, prijst hem allegij natieën. Israël zelf is ook geroepen om de volken op te roepen. Mm-hmm. Om de God van Israël te zegenen. Dus ik zei tegen hem, van je bent hulpverlener in Gaza. Je vertelt dat je christen bent. Ja. Dat betekent dat je ook geroepen bent om jouw vijanden lief te hebben.
De Gazanen of de mensen van Hamas in Gaza.
Nou, vanuit zijn perspectief was dat eigenlijk, hij sprak voor de Gazanen. Dus hij had het over Israël. Dus zei ik, van het minste dat je kunt doen als je niet van Israël houdt, is dat je hen gaat zegenen omdat je niet van ze houdt. Hm. En ik geloof dat je daarmee vanzelf ook van een land gaat houden, van een volk gaat houden.
Ja.
En zo probeer ik eigenlijk ook in het leven te staan. Als je niet van Israël houdt, begin dan op zijn minst
te bidden
met het woord van God.
Een beetje omdenken eigenlijk.
Een beetje omdenken, ja.
Ja, ja. Krijg je er wel eens kritiek op dat je zo voor Israël opstaat? Dat je pro-Israël bent?
Ja, wel veel natuurlijk.
Ja.
Ja. Alleen ja, omdat ik een vriendelijk gezicht heb, zullen mensen dat niet zo heel hard in mijn gezicht zeggen. Maar ik krijg natuurlijk wel vaak te horen en ook wel onbegrip. En waar we straks over gaan hebben, we staan ook veel op straat. En daar staan we eigenlijk altijd op de pleinen waar de anti-Israël supporters, de pro-Palestijnse noemen zichzelf, maar tegen Israël roepen, tegen Israël schreeuwen.
Geef daar eens een voorbeeld van, want je staat inderdaad op de pleinen om daar God te aanbidden.
Ja.
Israël heeft daar ook een plek in. Wat gebeurt er dan als die anti-Israël demonstranten er ook staan?
Het ligt er een beetje aan uit welke hoek ze komen, maar met name de mensen die een christelijke achtergrond hebben, of van zichzelf zeggen dat ze bijvoorbeeld kerkelijk, dat vind ik zelf het lastigst. Mm-hmm. Die zijn ook het hardst tegen ons. Zij kennen ons ook, zij weten waarom we er staan. En wij zijn geen demonstranten, wij zingen liederen en wij bidden tot de God van Israël.
Ja.
En de gesprekken met hen zijn het moeilijkst, omdat ik merk dat er eigenlijk al een soort bagage met hen meekomt. Die lastig is om. Het zijn gesprekken waar je eigenlijk lastig ook met argumenten kunt overtuigen. Mm-hmm. Het zijn vaak activistische gesprekken. Dat zul je herkennen.
Mm-hmm.
En eigenlijk argumenten worden niet naar geluisterd. En argumenten worden ook niet echt als overtuigend gezien.
Er worden alleen
gezien.
Argumenten afgeschoten over en weer. Maar er wordt niet naar elkaar geluisterd.
Ja, het zijn eigenlijk meer slogans die worden gezegd. Hè, van jullie geloven daar en jullie zien dat niet. En Maar wat ik merk is dat meer, ja, als ik meer de, ja, ik zou bijna zeggen meer de linkse activisten, die misschien nooit zo iemand als ik tegenkomen, als zij tegen mij beginnen te roepen en tegen mij beginnen te schreeuwen, dan merk ik dat zij wel verrast zijn wanneer ik hen te woord sta. Mm-hmm. Bijvoorbeeld laatst vroeg iemand aan me en die zei van waarom, want wij baden voor de omringende landen van Israël ook. Dus we baden voor Israël en we baden voor de omringende landen.
Ja.
En toen zei ik, in plaats van dat ik het land noemde, zei ik en het gebied dat we Gaza noemen.
Mm-hmm.
En toen zei hij, waarom zeg je het gebied dat we Gaza noemen? En toen zei ik, ja, dat is omdat ik jurist ben van huis uit. En ik kan niet een gebied dat geen land is, kan ik geen land noemen. Het is een gebied. En nou, op die manier, en toen zei hij van, ja, maar dat is niet het enige. En toen kon ik iets vertellen vanuit het woord,
ja,
van God.
Ja. Dus het, merkte je daar een beetje toenadering?
Nou, het bijzondere was dat op dat moment eigenlijk kwamen we steeds verder uit elkaar, omdat hij met stemverheffing tegen mij schreeuwde elke keer. En ik rustig antwoordde. Maar ik was op dat moment aan het spreken met iemand die ook onze bijeenkomst bezocht. En die kwam uit Iran. En die was uit Iran gevlucht. En hij nam op een gegeven moment het gesprek over van mij. En hij zei, ja, ik kom uit Iran. En toen zei hij, oh, nou, dan begrijp je mijn punt helemaal.
Ja.
Toen zei hij, nou, ik ben gevlucht uit Iran. Toen begon hij eigenlijk te vertellen waarom hij van Israël houdt.
Vanwege het regime daar.
Vanwege het regime, ja. Dus,
In de afgelopen 2 jaar, hè, met de oorlog die plaatsvond tussen Israël en Hamas, vind je het wel eens lastig om achter Israël te staan als je dat daar allemaal ziet gebeuren, wat er gaande is in Gaza?
Ja, ik moet zeggen, naast dat ik vanuit de Bijbel van Israël houd, kijk ik ook als jurist, ik ben van huis uit jurist, kijk ik er ook naar. En ja, verdiep je ook wel, daar hoeven we het nu niet verder over te hebben, maar ook in het internationaal recht. En in alle dingen die eigenlijk achter ons liggen, ook in de, ja, sinds eigenlijk 47, 48 en nog ruim daarvoor.
Ja.
Dus ook als ja, rationeel mens, mm-hmm, sta ik ook achter Israël.
Niet alleen als gelovige,
niet
maar
alleen
ook
als gelovige,
rationele,
ja,
argumenten.
Ja, dus het is niet sentimentalisme, zeg maar het is gewoon ook voor mij uit gewoon realisme, ja, om op deze manier naar Israël te kijken. En daar verdiep ik me ook in. En tegelijkertijd, mijn vrouw en ik, mijn vrouw kijkt ook heel veel naar het nieuws, heel bewust. Ook dat niet pro-Israël is. Mm-hmm. Dus we bekijken eigenlijk beide, omdat we ook van beide op de hoogte willen blijven. En ook daaruit zie je allerlei weer argumenten die dan niet steekhoudend blijken, mm-hmm, te zijn. Dus ook wanneer je dat bestudeert, dan denk je, ja, het is mooi gezegd, maar het klopt niet. Dus ook vanuit die invalshoek. Maar ja, je vraagt van, zijn er ook dingen waar je moeite mee hebt? Ja, natuurlijk. Mm. Er zijn in elk land zijn er dingen waarvan je denkt, hoe kan dat gebeuren? En,
ja,
en dan helpt het mij wel dat ik familie heb, zoals bij Israël ook. Dan helpt het mij wel dat ik familie heb in Israël. Dat bijvoorbeeld mijn neef is major in de IDF.
Mm-hmm.
En van hem hoor ik eigenlijk alle verhalen van binnenuit ook. En ik weet dat hij een eerlijke man is.
Mm-hmm.
En dat als er echt dingen zouden gebeuren in al zijn troepen die jij aanstuurt die niet kloppen, dan zou je dat onmiddellijk melden. Dus
dat is ook een deel van hoe jij ernaar kijkt.
Ja.
Moet je nou als christen, hè, je zegt van het is eigenlijk onze opdracht om Israël te steunen, Israël te zegenen. Betekent dat je als christen kritiekloos achter Israël moet staan? Stel, je bent het bijvoorbeeld helemaal niet eens met de regering van Netanyahu of zo. Mag dat?
Ja, ik denk dat dat zelfs heel logisch is. Dat je eerlijk bent ook in hoe je naar een land kijkt. Kijk bijvoorbeeld Israël in de tijd van Agap en Izebel. Dat was een verschrikkelijk regime, zou je kunnen zeggen. Ze lieten de God van Israël los. Zij leefden in diepe zonde. Ze gingen allerlei allianties aan met legers. En dat had God van gezegd, dat wil ik niet. En alle profeten die je in die tijd kon vinden, en zeker Elia en Elisa, die traden op tegen wat er in die tijd gebeurde.
Die veroordeelden dat. Ja. Wat is daar in een goede balans, zeg maar? Kijk, stel, je bent christen, je bent het echt totaal niet eens met wat de regering Netanyahu doet, met hoe Israël vecht in de Gaza-strook tijdens de oorlog dan. Wat is daar in een goede balans? Als je daar kritiek op hebt, moet je dat dan hardop uitspreken, juist omdat je zo verbonden voelt met het land, of juist niet?
Ik denk dat het altijd goed is om eerst je echt in een land te verdiepen.
Mm-hmm.
Veel mensen hebben bijvoorbeeld een mening over Amerika of over Trump of allerlei dingen. Maar dan spreek ik met mensen die in Amerika wonen, mm-hmm, en dan kijken ze er eigenlijk heel anders naar.
Ja.
Dus ik denk dat als je aandacht wordt toegetrokken naar een land, bij wijze van spreken even los van Israël en het gebied en Gaza. Als je bijvoorbeeld, er gebeurt iets in Soedan, er gebeurt verschrikkelijke dingen in Soedan op dit moment, in Nigeria en op andere plekken. En op het moment dat je daar kritiek op hebt, wat terecht is voor een groot deel, wat er gebeurt, dan is dat goed om je eerst te verdiepen in wat er in een land gebeurt. En je gaat eigenlijk daardoor ook van een land houden. En je kunt niet een Israël-kenner zijn zonder je te verdiepen in Israël. Mm-hmm. Je kunt niet iets zeggen over wat er bijvoorbeeld in Oekraïne gebeurt zonder je te verdiepen in een conflict dat daar plaatsvindt.
Nee, zomaar wat roepen helpt niet.
Zomaar wat roepen
niet.
Nee. En geestelijk gezien, Elia en Elisa hielden wel van Israël. Dus zij waren profeet binnen Israël. Dus ik vind altijd ten eerste luister naar wat er binnen Israël gebeurt. Waardeer dat ook. Als bijvoorbeeld er een corruptieschandaal aan het licht is, dan kan je zeggen, ja, zie je, alles is mis. Mm-hmm. Maar ik denk, het land is zo goed georganiseerd dat corruptie kan worden aangepakt.
Ja, en die mensen worden veroordeeld en gevangen gezet.
Ben ik heel dankbaar voor, ja.
Nu, we gaan het even hebben over Presence, jouw stichting. Want die staat bekend om openlijk bidden en aanbidden. Dus wat jullie doen, wat wij daar, of de kijker ervan kent, is dat jullie ergens naar een stad toe gaan. Dan gaan jullie daar op een groot plein staan en eigenlijk een soort kerkdienst organiseren. Ja. Waarom vind je het zo belangrijk om specifiek ook op die Presence bijeenkomsten voor Israël te bidden?
We deden dat in het verleden al, mm-hmm. maar eigenlijk is dat sinds 7 oktober 2023, het bloedbad, is dat verhevigd.
Ja.
En, of verhevigd, dat is intenser geworden, het gebed. En na die tijd zijn we ook een aantal bijeenkomsten echt specifiek voor Israël gaan bidden. Dus dat we echt de hele bijeenkomst voor Israël baden.
Onder andere was dat op 12 oktober, een paar dagen dus na het bloedbad van 7 oktober 2023. Ja. Toen zijn jullie op de Dam gaan staan met Presence in de avond, om daar echt te bidden voor Israël.
Ja, dat was een heel bijzondere samenloop van dingen. Want Christen voor Israël had aangekondigd, ook heel snel natuurlijk, binnen 5 dagen, om op de Dam te staan.
Ja.
En wij hadden ook een melding gedaan voor de Dam. En ik was toen even, dat ik dacht van, ja...
Was niet handig.
Dat is niet handig, ja. Maar de gemeente en de politie die zeiden eigenlijk meteen van, nee, het kan heel mooi samengaan. Mm-hmm. En we stonden er met Presence 's avonds, aansluitend aan Christen voor Israël. En waardoor ik ook bij de manifestatie, zou je kunnen zeggen, kon bijwonen, waar ik ook blij mee was. En daardoor stonden eigenlijk bij ons, stonden er, normaal staan er heel veel christenen en mensen die gewoon dagjes gasten om ons heen. Maar deze keer waren er heel veel Joodse mensen, mensen uit de Joodse gemeenschap waren om ons heen. En ja, wat mij toen raakte was, mensen stonden te huilen. Dat zie je ook wel op de beelden terug. En die bijeenkomst heeft mij, ja, dat is echt een van de bijeenkomsten waar ik de beste herinneringen aan heb.
Ja. Ja. Nu, nou ja, daarna heb je natuurlijk nog veel meer bijeenkomsten georganiseerd, die dus allemaal in het teken staan van aanbidding van de Heere God. Wat is de rol van aanbidding in het geloofsleven, zeg maar, van een christen als het gaat over onze band die wij voelen met Israël?
Zoals ik naar de wereld kijk zoals die is, de geestelijke machten. Paulus zegt het ook in de brief aan Efeze, zegt hij dat we niet strijden tegen vlees en bloed, maar dat we optreden als het ware tegen de wereldbeheersers van het Rijk van de Duisternis. En aanbidding, geloof ik, dat je ziet het eigenlijk al in heel de Bijbel zie je dat terug, dat aanbidding echt iets doet ook in het geestelijke. Mm-hmm. En dat het verandering brengt. Eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurde voor het concertgebouw, dan sta je eigenlijk in het zichtbare sta je. Maar zo doe je dat eigenlijk door aanbidding ook in de geestelijke wereld. Dat geloof ik op basis van de Bijbel.
Ja. Dat er dus echt... je zegt, we staan daar fysiek op dat plein, maar er gebeurt ook geestelijk wat.
Ja.
Wat gebeurt daar dan?
Bijvoorbeeld een concrete gebedsvoering die we zagen, dat was toen we rond de Europese verkiezingen. Toen dreigden de ChristenUnie en de SGP waren los van elkaar gegaan en eigenlijk beiden dreigden hun zetel kwijt te raken. Mm-hmm. En dat zou ook gevolg hebben gehad voor de stem voor Israël bijvoorbeeld, vanuit Nederland. En wij spraken toen met de SGP-fractie en we zeiden van, stel dat je de Dam op zou gaan en je zou gewoon gaan bidden voor Israël. Je zou gewoon openlijk, wat je eigenlijk in de binnenkamer doet, zou je openlijk gaan doen. Voor iedereen om te zien.
Ja.
Mensen zeggen dan, ja, dat kan je toch niet maken, openlijk bidden. Mm-hmm. Maar in Israël was het natuurlijk altijd het godsdienstige leven openbaar. Er werd altijd openlijk gebeden. Godsdienst was openlijk. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, een concreet gevolg, niet alleen daarvan, want er zijn nog heel veel andere dingen omheen gebeurd. Maar een concreet gevolg was wel dat we zagen dat die zetel behouden werd. En ik geloof zelf dat het echt een overwinning is geweest, ook in de hemelse gewesten, zoals de Bijbel het noemt.
Ja, dat zie je ook zeg maar, in de afgelopen 2 jaar, als het gaat over die strijd die er gaande is tussen Hamas en Israël. Zie je daar ook een geestelijke dimensie?
Hamas betekent natuurlijk kwaad. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk dat in in dat wat er rond Hamas gebeurt, zie je natuurlijk het kwaad wel echt heel duidelijk in de ogen. Mm-hmm. Ik moet denken aan Simpson, die werd natuurlijk op een gegeven moment ook als een soort van gijzelaar werd hij Gaza binnengevoerd. En voordat dat gebeurde, werd er ook hij werd met blindheid geslagen. Dus hij werd blind gemaakt en hij stond daar. En zo zag ik ook een beetje dat rond 7 oktober gebeuren. Van het leek alsof er een soort blindheid was. Gijzelaars werden Gaza ingevoerd. En ik zie dan wel parallellen ook met wat er ook in het verleden is gebeurd.
Ja.
Ik denk dat de oplossing voor wat daar gebeurt in Gaza en in Israël is voor een heel groot deel het beste met geestelijke ogen te zien. Mm-hmm. En ik ben ook blij dat Trump en de onderhandelaars, dat er ook een tijdelijk staakt het vuren is. En we hopen natuurlijk dat blijvend is.
Ja.
Maar ik denk dat...
Maar die geestelijke dimensie moeten we niet uit het oog verliezen.
Ik ben er zelf van overtuigd dat als Netanyahu en de regering, als zij bij de Kotel, als zij daar op de knieën waren gegaan en zich hadden verootmoedigd, zoals in de kronieken staat, op de knieën waren gegaan en echt hadden gebeden tot de God van Israël en hadden gezegd, zoals koning Jozef had dat eerder deed, van we hebben gezondigd in uw ogen, hè, want iedereen zondigt. We hebben dingen niet goed gedaan, we verootmoedigen ons. En we strekken ons uit naar u, de God van Israël, zoals alle koningen voor ons hebben gedaan. Dan geloof ik dat God vanuit de hemel een geestelijke doorbraak had gegeven.
Ja, is dat ook misschien een taak die wij als christenen kunnen oppakken? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen komt uit dezelfde traditie als jij. Je bent evangelische christen. Ja. En dat zijn we allemaal niet zo gewend, op pleinen staan en daar openlijk uitkomen voor je geloof. Maar wat bewerkstelligt dat in de hemelse gewesten?
Ja, allereerst heel veel verschillende geloofsbelevingen staan om ons heen.
Ja, dus dat komen daar bij elkaar.
Vond ik echt opvallend. Ja. Het lijkt evangelisch, maar het zijn echt mensen uit allerlei geloofstradities.
Ja.
Ik denk dat we in kerken... Ik heb bijvoorbeeld heel veel kerken wordt niet meer gebeden voor Israël, omdat ze bang zijn om politiek actief te zijn.
Lichtgevoelig.
Ja, lichtgevoelig, ja. Ik begrijp dat niet, mm-hmm. Want... ik geloof dat je altijd voor dingen kunt bidden en dat je gebed nooit politiek is. Dus bidden voor je vijanden is niet politiek. Wij baden, ik had zelf best wel moeite met een aantal dingen die in de tijd gebeurden met al die maatregelen. Dat kerken bijvoorbeeld hun deuren sloten en al die dingen.
De coronamaatregelen.
Coronamaatregelen. Maar wij hebben dat nooit openlijk naar buiten gebracht. Mm-hmm. Dat gebeurde al heel veel en met heel luid kabaal.
Maar je hebt ervoor gebeden.
Maar we hebben er gewoon voor gebeden. En ik merkte dat je daardoor gunst vindt in de ogen van mensen. En ik geloof ook in de ogen van God.
Ja.
Gebed is, als één vrouw van 96 jaar gewoon dagelijks op de knieën zit en bidt, bijvoorbeeld voor Israël, mm-hmm. heeft dat, geloof ik, in de hemelse gewesten meer effect dan 5 mensen die schreeuwend op een plein staan met een hoop kabaal. En,
Ja. Jij wil wat met ons delen uit de Bijbel?
Misschien wel mooi dat van Jozef had, wat ik zojuist noemde.
Ja.
Ik heb normaal altijd graag de Bijbel voor me liggen, maar ik heb het nu op mijn telefoontje staan. En in 2 Kronieken 20, daar zie je dat Jozef had, dus dat was je zou kunnen zeggen dat was een beetje de Netanyahu van toen.
Mm-hmm.
Die werd belegerd door 3 legers. En dat is best wel bijzonder natuurlijk, want Israël heeft ook te maken natuurlijk met verschillende fronten. 7, 8 verschillende fronten, afhankelijk van hoe je het ziet. Israël strijdt op het land, nu op dit moment, maar mm-hmm. strijdt ook in het westen. En ik zou eraan toe willen voegen, ook in de hemelse gewesten is het goed om te strijden. En dat was wat Jozef deed.
Ja.
En hij werd geconfronteerd met die 3 legers. En het eerste dat je dan ziet is dat hij ging vasten. Hij keerde zich tot de Heer en hij ging vasten. En als je daarover nadenkt met de ogen van nu, dat 3 legers op je afkomen, je weet dat ze komen. En je gaat dan vasten, dus je gaat jezelf verzwakken eigenlijk.
Dat lijkt helemaal niet handig.
Nee. Dat is heel tegennatuurlijk. En dat is wat hij deed. En dan staat hij keerde zichzelf om de Heer. Hij riep Juda bijeen om bij de Heere hulp te zoeken. 2 Kronieken 20, vers 4. En ze kwamen uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. En dan gaat Jozef wat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere voor de Nieuwe Voorhof. En wat hij dan doet is, hij staat tegenover de vrouwen en de kinderen. En dat betekent dat hij op dat moment niet in zijn volle wapenuitrusting stond. Hij stond niet met een groot geweer of met een groot zwaard. Want dan hadden die vrouwen en de kinderen in die durven staan. Mm. En dan, ik zal het niet voorlezen, want dat voert te ver. Maar hij pleegde overleg met het volk. Hij richtte zich tot de Heere. Hij pleegde overleg met het volk. En dan staat er een profeet op uit het midden. En die zegt, het zal niet zijn door strijd. Het zal niet zijn door wapengekletter. Maar rust in de Heere, de strijd is van u. De Heer heeft de strijd gestreden. En dan stuurt hij de levieten vooruit in de strijd. En die gaan dan zingen dat de overwinning van de Heer is. En die zingen over zijn goede tierenheid.
Zij gaan voorop.
Ja. En dat zou ik wel heel graag aan mijzelf, maar ook aan de kijkers mee willen geven. Als je niet weet wat je moet bidden voor Israël. Of als je niet weet wat je moet bidden voor bijvoorbeeld een van je kinderen of neefjes of nichtjes die de Heer niet kennen. Ga dan het voorbeeld van Jozef wat volgen. Zelfs als de vijand dichtbij is, keer jezelf tot de Heer. Verootmoedig je, zeg, ik heb het niet allemaal goed gedaan, maar ik heb u nodig. Doe dat als het ware in je hemd. Jozef wat stond misschien wel letterlijk in zijn gebedshemd. Hij stond in zijn hemd. En op dat moment zul je zien dat je benaderbaar wordt voor mensen. Je wordt een mooier mens, omdat je het niet bij jezelf zoekt, maar bij God. Vrouwen en kinderen stonden voor hem. Je zult ook merken dat het profetisch geluid weer gaat klinken. Dat je open gaat staan voor de stemmen van, voor de stem van God,
ja,
via mensen. En je zult het uiteindelijk niet zoeken in wapengekletter, maar je zult het zoeken bij aanbidding en het volgen van de Heer. Ja.
Ja.
Dus dat is ook wat ik bid voor Israël en ook voor de regering. Ik zie de kracht van wapenen. En daar ben ik ook niet tegen, want het land mag zich volkenrechtelijk verdedigen. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat er nog een potentieel nog niet helemaal benut is. En dat is de kracht van gebed. En dat is wat ik dagelijks bid voor Israël. Dat de regering, en misschien wel met geestelijke leiders voorop, dat we ons echt verootmoedigen voor God. En dat we zeggen, Heere God, we hebben een hoop kunnen bereiken op eigen kracht. Maar het is niet door kracht, het is niet door geweld, maar door mijn geest. Zo spreekt de Heere van de legerscharen.
Ja, is dat ook jouw hoop die je hebt, ook voor ons land, maar ook voor Israël, naar de toekomst toe?
Ja, ook voor onze regering bid ik dat. Want we verwachten natuurlijk ook veel van de politiek in Nederland. Ook christenen verwachten er veel van. Maar onze kracht is boven alles gelegen in gebed.
Ja.
En daar kunnen we denk ik nog heerlijk in groeien. En daar is groot potentieel om op de knieën te gaan.
Nou, dan zou ik jou graag willen vragen om deze uitzending af te sluiten met gebed.
Mooi, dankjewel. Heere God, dank u wel dat we u mogen kennen als Vader. Heer, en u liet u zelf in het eerste deel van de Bijbel liet u zien als de Vader van Israël. En daar wil ik u allereerst voor danken. Dat u vaderlijke en ook zelfs moederlijke gevoelens had toen u zelf El Shaddai noemde. En dat u zei, ik zorg voor mijn volk. Ik ga door dik en dun, sta ik voorop. En zelfs wanneer het volk zondigde, was u daar. En zelfs toen u het volk tijdelijk in ballingschap stuurde, liet u hen niet los en zond u de profeten naar hen toe. Heer, en zo bidden we ook dat u vandaag ook uw volk niet zult verlaten. Heer, dat u trouw houdt aan uw verbond. Een verbond dat u met uzelf hebt gesloten. Heer, en dat u Israël zegent. Zelfs wanneer er misschien dingen gebeuren die misschien niet tot zegen leiden, Heer. Maar dat u wel doorgaat om te zegenen. Heer, en ik ben u zelf ook dankbaar dat ik u ook mag kennen. En dat ook velen van de kijkers ook u kennen. En dat we ook mogen zeggen, u bent ook onze Vader. En zo willen we u danken en u bidden, Heere, voor ons land ook, voor Nederland. En we bidden u dat het getuigenis van het evangelie nog lang mag klinken in ons land. En dat we ook als volk mogen opstaan om te bidden voor Israël. En zo mogen we elkaar zegenen in de liefdevolle naam van Yeshua. Amen.
Amen. Wim Holderbach, dank voor jouw komst naar de studio.
Dankjewel.
En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allemaal interessante artikelen en zo. En ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.